Het is weer even wennen. Maar het is een mooi gezicht, zo'n volle kerk. Ja, toch? Van harte welkom allemaal op deze zondag. Terug in het BJC. In de maanden januari en februari. Goed voor onze portemonnee, want minder stookkosten. En gezellig voor ons. Dominee Adrie van de Heijden is alweer onze voorganger en hij gaat doorborduren op het mooie verhaal van de vorige keer. En Ton Senf begeleidt ons op de piano. Fijn dat jullie er allebei zijn. En een groet aan alle mensen die op een ander moment deze dienst beluisteren. Ik heb een paar mededelingen voor u. Zondag 2 februari is een bijzondere dag. Marja Buijs wordt dan bevestigd als ouderling. Maar onze voorzitter Jaap de Dood treedt dan juist af als ouderling. Na 12 jaar is dat verplicht, want hij wil nog best langer door. Gelukkig blijft hij wel technisch voorzitter van de kerkenraad. Tini Ferber en Roel Dijkema stoppen met hun werk als kerkelijk bureau. Tini heeft het wel een halve eeuw gedaan, geloof ik. Samen met Ton en later met Roel. Dus het is ook wel tijd om te stoppen. Een administratiekantoor uit Amersfoort neemt hun werk over, omdat niemand in onze gemeente dit werk meer aan kan. Een bijzondere dienst wordt het dus. Zondag 19 januari wordt de hele middag vanaf 1 uur gezongen in het kader van Singing Sunday. Daarna wordt gezamenlijk gegeten en de uitvoering is 's avonds om 8 uur. Zowel bij het zingen als bij de uitvoering bent u van harte welkom. Het is hier in de kerk. Vrijdag 7 februari wordt in de Kogerkerk in Koog aan de Zaan het toneelstuk Nathan de Wijze opgevoerd. Dat gaat om tolerantie. Het is een prachtig stuk en ik kan het u aanraden. En als u erheen wilt, kunt u een folder meenemen, die ligt daar. En als u ook vervoer wilt, kunt u na de dienst bij mij u opgeven. Dan kunnen we gezamenlijk rijden. Vrijdagochtend zoals altijd, van harte welkom in de kerk voor stilte. En in het BJC voor koffie en gezelligheid. Ook kunt u uw levensmiddelen alvast brengen. En het spreekuur van dominee Jacques Visser is vrijdagsmiddags. En in de ochtend vertellen mensen hun verhaal. Ook daarbij bent u van harte welkom. De bloemen van vandaag zijn bestemd voor mevrouw Anneke de Groot. Bob de Groot, haar man, heeft deze schilderijen allemaal gemaakt. Die hangen er al een aantal weken. Maar nog voordat we de opening hier in de kerk konden doen, is hij overleden. Dus Anneke komt vanmiddag met familieleden, met haar kinderen, want die hebben het ook nog allemaal niet gezien. En de bloemen zijn dus voor haar. Laten we beginnen deze dienst met bidden. Oh, is koffie op inloop? Oh, ja, zeker belangrijk. Woensdagochtend om 10 uur bent u van harte welkom op de koffieochtend. En neem vooral ook iemand mee voor de gezelligheid. Zullen we samen bidden? Ook vandaag zijn we bij elkaar gekomen, God, om dicht bij u te zijn. Wilt u in ons midden zijn, dit uur en alle dagen van ons leven? We worden zo opgeschrikt door berichten over natuurrampen en rampen die telkens weer door mensen zelf veroorzaakt worden. En toch weten we dat u bij ons bent en ons inspireert om te leven in uw licht en liefde en om te streven naar vrede. Immers, uw vrede begint in onszelf. Wilt u zijn met onze predikant vandaag als hij uw woord van liefde en vrede aan ons uitlegt? En geef ons zo met elkaar een goede dienst. Amen. Ons intochtslied is lied 538, vers 1 en 2 en 4. Ik wens ons met elkaar een fijne dienst.
Thank you. blijven staan. En net als Jezus worden, die het ons heeft voorgedaan. De mensen zijn op aarde in deze wereldtijd. Is komen uit het water en staan.
Onze hulp is in de naam van de Ene, die trouw blijft tot in eeuwigheid. Gemeente, genade voor u en vrede van God, bron van al het leven, van Jezus Christus, licht van de wereld en van de Heilige Geest, die ons met elkaar verbindt in vrede. Amen. Bidden we ons Kyriëgebed en zingen daarna het Gloria-lied 304, de versen 1, 2 en 3. Heer onze God, schepper van de hemel en de aarde, u bent de schepper. U bent van voor de wording van hemel en aarde. Wij komen net kijken. U bent de eeuwige. U hebt de tijd. Maar onze tijd gaat snel voorbij. U bent de geest, u hebt de lange adem, maar het mensenleven is als een zucht. U troont in de hoogte, u bent onaantastbaar, u hebt niets te vrezen. Maar wij kennen talloze angsten en zijn ook gemakkelijk te beschadigen. Toch geloven we, Heer onze God, dat u ons begrijpt, zelfs beter dan wij onszelf begrijpen. Dat u ons aanvoelt in al onze problemen en vragen en zorgen. En dat u ook ten zeerste geïnteresseerd bent in ons mensen en in ons kleine bestaan op deze aarde. Zelfs, Heer, mogen wij geloven dat u ons lief hebt. Vanwege dat u zelf, naar verluid van het evangelie, tot ons afdaalde, klein werd, bij ons kwam in de gestalte van een kwetsbaar mens. Christus Jezus, uw Zoon, onze Heer. Daarom durven wij u vragen, voor onszelf en voor heel deze wereld. Kyrie eleison, Heer, ontferm u. Amen. Van de zon, het licht voor onze ogen.
voor wie hem wil geloven. Luister naar hem, het woord van Alzoge. Houd hem in ere. Zing van de geest de adem van het leven. Duurzame kracht die mensen wordt gegeven. Waar wij ook gaan, wij hebben niets te vrezen. Houd hem in ere.
Dan is er nu de nevendienst en ik zag dat er één kind aanwezig is. Dus die mag de kaars aansteken en tegelijk lichtdrager zijn. Ja. Lukt dat? Vast wel. Geweldig. Veel plezier. Nou. Bidden we om de verlichting met Gods Heilige Geest. Laat ons bidden. Heer onze God. De Bijbel ligt opengeslagen voor ons en wij willen daarnaar gaan luisteren. Daarom bidden wij, wees aanwezig in het woord. Laat de lezing en de prediking zijn tot een wegwijzing voor wie dwalen, tot een aansporing voor wie traag zijn, tot een verzekering voor wie twijfelen, tot een inspiratiebron voor moedelozen, tot een vertroosting voor de treurenden. Geef zo in onze harten het getuigenis van uw Heilige Geest, dat we het mogen ervaren, dat wij met al onze zorgen en vragen bij u aan het goede adres zijn. Wij bidden het in Jezus' naam. Amen. Twee schriftlezingen. Allebei uit het Nieuwe Testament. Allereerst Lucas 3, de versen 15 tot en met 22. De geschiedenis van Johannes die Jezus doopt in de Jordaan. We beginnen bij vers 15. Het volk was vol verwachting en alle vroegen zich af of die Johannes misschien dan de Messias was. Maar Johannes zei tegen hen, nee mensen, ik doop jullie met water, maar er komt iemand die veel machtiger is dan ik. Ik ben het zelfs niet waard om de riemen van zijn sandalen los te maken. Hij zal jullie dopen met de Heilige Geest en met vuur. Hij houdt ook de wan in zijn hand om zijn dorsvloer te reinigen. Het graan zal hij bijeenbrengen in zijn schuur, maar het kaf in onblusbaar vuur verbranden. Op deze en andere manieren spoorde Johannes het volk aan en verkondigde hun het goede nieuws. Maar de tetrarch Herodes, ja tetrarch dat is een viervorst en eigenlijk moet je zeggen een kwartvorst. Want voordat deze Herodes Antipas koning werd, was zijn vader Herodes de Grote, de man van de kindermoord, aan de macht. En die heeft zijn rijk verdeeld onder vier opvolgers. Vandaar dat iedereen dan een tetrarch wordt, dus een viervorst, eigenlijk een kwart van het rijk mag besturen. Die tetrarch Herodes was niet veel beter dan zijn vader. Hij werd door Johannes terechtgewezen in verband met Herodias, de vrouw van zijn broer, waar hij mee zat te flikflooien. En ook nog vanwege andere wandaden die hij gedaan had. En zo voegde hij aan alle wandaden die hij gedaan had en alle slechte dingen die hij gedaan had nog toe dat hij bovendien Johannes opsloot in de gevangenis. Heel het volk liet zich dopen. En toen ook Jezus was gedoopt en hij aan het bidden was, werd de hemel geopend. En daalde de Heilige Geest neer in de gedaante van een duif op hem. En er klonk een stem uit de hemel. Jij bent mijn geliefde zoon. In jou vind ik vreugde. Tot zover de eerste lezing. We zingen van lied 524, de versen 3, 4 en 5. Lam van God, zo smetteloos, zo rein, in ons gedompeld, een van ons geworden. Gij roept de hele schepping tot de orde van zaligheid, de zee zal meer zijn. De tweede schriftlezing is uit Romeinen 6, de versen 3 tot en met 5. Een klein stukje over waar Paulus iets schrijft over met Christus gestorven en opgewekt. Daar zegt de apostel: weet u soms niet dat wij die gedoopt zijn in Christus Jezus in zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn door de doop in zijn dood met hem begraven, om, zoals Christus door de macht van de Vader uit de dood is opgewekt, een nieuw leven te leiden. Want zo zitten deze dingen in elkaar. Als wij delen in zijn dood, zullen wij ook delen in zijn opstanding. Tot zover de tweede lezing. We zingen van lied 360, de versen 1, 2 en 6.
Barmhartigheid. Gij zijt de gave Gods, gij zijt de grote trooster in de tijd, de bron waaruit het leven springt, het liefdevuur dat ons doordringt. De Vader en de Zoon aanschouwen in de hoge troon. O Geest van beiden uitgegaan, wij bidden u gelovig aan.
lees de tekst voor de preek van vanmorgen. Dat zijn de versen 21 en 22 van Lucas 3. Daar staat geschreven: heel het volk liet zich dopen en toen ook Jezus was gedoopt en hij aan het bidden was, werd de hemel geopend en daalde de Heilige Geest in de gedaante van een duif op hem neer. En er klonk een stem uit de hemel: jij bent mijn geliefde zoon, in jou vind ik vreugde. Tot zover. We zingen straks na de preek, na het pianospel trouwens. Er is eerst meditatief pianospel, zie ik op de liturgie staan. En daarna zingen we van lied 523, de versen 1, 2 en 3. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Ik las het verhaaltje bij dominee Nico Terlinde. En het leek me wel een goede inleiding op deze preek over Lucas 3, dus ik vertel u het verhaaltje maar door. Er was eens een vrouw die een kindje had gekregen. Haar eerste. Ze was innig dankbaar voor deze vrucht van haar schoot, maar merkwaardig tegelijk begon ze ook bang te worden opeens. Het kind was immers zo klein en zo breekbaar en zo teer. Als ze het zou laten vallen, was het stuk. Nog maar zo kort geleden was het deel geweest van haar eigen lichaam. Maar nu haalt het zelf adem. Het heeft een eigen naam. Nog even, het staat op eigen benen, gaat zijn eigen weg. Natuurlijk, ze zal voor het kind zorgen wat ze kan. Dat heeft ze zich vast voorgenomen. Maar verder kan ze eigenlijk niks dan vertrouwen, vertrouwen dat alles wel goed zal gaan met dit kind. Dat het gelukkig zal worden, dat het blij zal zijn met het geschonken leven. Vertrouwen moet ze. Ja, prachtig, maar waarop dan? En op wie dan? Haar angst wilde niet echt wijken. Toen zei die moeder: eigenlijk heb ik nu iemand nodig die ouder is dan ik en die ook langer leeft. Begrijpt u wel? Ze verlangde dus naar iemand die meer levenservaring had dan zij. Een wijs iemand. Mild, evenwichtig. Bovendien ook iemand die niet zomaar uit het leven van je kind kan verdwijnen. Ik bedoel, wanneer je als vader en moeder niet meer voor je kind kunt zorgen en de vloed komt opzetten, om zo te zeggen, ja, dan wil je toch dat die wijze mens waar je zo naar verlangt er nog is en voor haar, voor het kind, als een stok en een staf is om het te vertroosten, om het te helpen bij het vinden of het hervinden van zijn of haar bestemming, zijn of haar roeping, om het te vergezellen in het leven en het nabij te zijn wanneer het sterven gaat. Je hebt iemand nodig die ouder is dan wij en ook langer leeft. Gemeente, als je er goed over nadenkt, dit verlangen komt uiteindelijk uit bij God. En met dat verlangen komen wij, denk ik, elke zondag weer in de kerk. Om daar iets over te horen. Om daarin getroost en bemoedigd te worden. Dat we niet tevergeefs hopen en vertrouwen en geloven. De evangelist Lucas doet in zijn evangelie, vooral in het begin, niet anders dan daarover spreken. Over dat verlangen en hoe dat verlangen door God vervuld wordt. In het kerstevangelie, zoals we dat 3 weken geleden hebben gelezen. Maar vandaag dus ook in dat stukje uit Lucas 3 dat we net gelezen hebben. Waar het gaat over de doop van Jezus. Die daar zijn eigen roeping en bestemming vindt en die ons op zijn beurt wil dopen met de Heilige Geest en met vuur. Nou, daar gaat de preek over vanmorgen, de doop van Jezus in de Jordaan. We letten op 3 dingen. In de eerste plaats wat hier met Jezus gebeurt. Vervolgens wat God daarvan vindt, die stem uit de hemel, die duif die komt aanfladderen. En tenslotte wat dat voor ons allemaal betekent. In hoofdstuk 1 heeft Lucas al gesproken over wat je zou kunnen noemen, en daar is het in de vorige preek, de vierde Adventszondag over gegaan, die prenatale ontmoeting van Jezus en Johannes. U weet wel, tijdens de ontmoeting van Maria en Elisabeth, allebei zwanger en wel, dat het kind van Elisabeth opsprong in haar schoot vanwege dat ze daar Maria, de moeder van onze heiland, tegenkwam. Ik bedoel die feministische preek, hè, zoals die genoemd werd. Ja. Vandaag horen we over de werkelijke ontmoeting in het leven van alle dag tussen Jezus en Johannes. En ik zei het zo net al, dit is een verhaal van hou vast en vertrouwen. Maar dan gaat het vooral over het hou vast en het vertrouwen van Jezus zelf. Want daar gaat het hier over. Waar Jezus zelf nou hou vast aan had in dit leven, bij de doop in de Jordaan, en waar hij zijn vertrouwen op stelde, waar hij zijn roeping vond, ten overstaan van Johannes de Doper, die boeteprediker, die van Jezus getuigt dat hij niet met water zal dopen, maar met de Heilige Geest en met vuur. Prachtige verhalen zijn dat. Overigens geen geschiedschrijving in onze zin van het woord. Dat moeten we vanmorgen met z'n allen even heel goed doorhebben. Dat we niet gaan denken, oh, dit is gewoon bladzijde 2 van de biografie van Jezus. Geen sprake van, zo moet je dit verhaal absoluut niet lezen, want dan begrijp je er helemaal niks van. Al die wonderlijke dingen die daar gebeuren, die slaan dan eigenlijk helemaal nergens op. Nee, dit verhaal is eerder de neerslag van de ervaringen die Jezus had met God zijn Vader. En tegelijk ook de neerslag van de ervaringen die zijn leerlingen hadden met de Zoon, Jezus. Wat heeft Jezus dan ervaren van God? Wat hebben zijn leerlingen dan meegemaakt met Jezus? Nou ja, als je het goed nagaat, wij weten eigenlijk helemaal niets van Jezus over zijn tijd voordat hij in de openbaarheid trad, hier in Lucas 3. Tussen Lucas 2, het verhaal van over Jezus als 12-jarige jongen in de tempel, en Lucas 3 liggen 18 hele levensjaren. En al die 18 jaren, wij weten er met z'n allen net helemaal niks van. Het laatste wat Lucas vermeldt in hoofdstuk 2... ik zei het al, dat is die geschiedenis van die 12-jarige Jezus in de tempel, die aan het discussiëren, aan het spreken slaat met de rabbijnen en de schriftgeleerden. Maar al wat Jezus daarna is overkomen, tussen zijn 12e en zijn 30e, ja, dat is in de mist van de geschiedenis verdwenen. We weten niet waar hij was, we weten niet wat hij gedaan heeft. Het enige dat Lucas meldt, ik zei het, dat is dat tempelverhaal. Uitlopend op die beroemde vraag van Jezus aan zijn vader en zijn moeder, maar indirect eigenlijk ook aan ons allemaal die dit verhaal zoveel jaren later lezen. Wisten jullie dan niet dat ik bezig moet zijn in de dingen van mijn vader? Ja, tegelijk, ik heb zitten denken, je zou dat natuurlijk ook best kunnen beschouwen als een clue, als een aanwijzing, namelijk om aan te geven dat Jezus zich daar nou precies in die tussenliggende 18 jaren mee heeft bezig gehouden, met de schriften van Israël. En dat Jezus in die jaren dus ook zo vertrouwd is geraakt met die oude verhalen uit het Oude Testament. En vooral vertrouwd is geraakt met de God van het Oude Verbond. Hoe dan ook, Jezus moet zich verwant hebben gevoeld met Johannes de Doper. En hij moet ook onder de indruk zijn geweest van diens boeteprediking. Per slotverrekening, dat is in de dagen van Jezus een compleet nieuw geluid in Israël. De doop kenden de mensen natuurlijk al lang al. De doop hadden de Joodse mensen, had het Joodse volk opgedaan in de tijd van de ballingschap. Als binnenkomer in het volk, als een niet-Jood Jood wilde worden, dan kon dat alleen via de doop. Maar Johannes gooit dat hele schema radicaal in de war. Hij doopt namelijk niet alleen maar heidenen, maar ook Joden. Ook mensen die toch al lang bij het volk Israël hoorden. Zijn doop is een doop van bekering. Johannes benadrukt, iedereen moet in bad, niet alleen de heidenen, maar ook de mensen die zeggen wel te geloven. kind van Abraham zijn is niks om je op te laten voorstaan. Het gaat er niet om of je Abraham tot vader hebt. De bedoeling is dat de boom goede vruchten zal voortbrengen. Want anders kun je hem beter omhakken. Nou, dat stuk van Johannes' prediking, dat moet Jezus hebben aangesproken. Tegelijk, je moet vaststellen, Jezus zelf is toch enigszins andere wegen gegaan dan Johannes. Hij is kennelijk met andere ogen dat oude boek van de verhalen van Israël gaan lezen en heeft ook een ander beeld van God daarbij opgedaan. Natuurlijk, Johannes heeft gelijk, het onboetvaardige geslacht, de mensen moeten zich bekeren. En als ze dat niet doen en de vloed komt op, zoals in de dagen van Noach, nou ja, dan weet je dat het fout gaat en dan hebben de mensen dat helemaal aan zichzelf te wijten. Ze roepen het onheil als het ware over zichzelf af. Maar Jezus is nog veel meer gefascineerd geraakt door het verhaal van na de vloed. Zeg maar dat Genesis verhaal over die duif van Noach. Die vogel Gods die 's avonds terugkeert naar de ark met een olijfblad in zijn snavel. Gods postiljon d'amour zou je kunnen zeggen. Teken van de verzoening tussen God en de mensen. Als Jezus dat oude verhaal hoorde, ik stel me voor, dan was het alsof hij die hartstochtelijke woorden van Jesaja hoorde. Scheurde u de hemel maar open om af te dalen naar ons in deze wereld. En dan voelde Jezus hoe Gods geest bij hem binnen begon te branden als een verterend vuur. Ja, en datzelfde kon gebeuren als hij het oude boek van de psalmen opsloeg. En God daar tegen een sterfelijk mensenkind hoorde zeggen in Psalm 2, jij bent mijn zoon, ik heb jou gemaakt. Dat mensenkind opwekkend dus om niet bij de pakken neer te zitten, niet min over zichzelf te denken, maar juist koninklijk te leven. Vader, stamelde Jezus dan op een toon alsof hij het tegen zijn geliefde had. En dat had hij ook. Zo begon Jezus op een nieuwe manier over God te denken. En over zichzelf. En over de mensen die allemaal kinderen van vader waren. En daarom zonder uitzondering Jood of heiden zijn broeders en zusters. En hij begon te leven, Jezus, als ja, op de manier zoals hij dacht dat een zoon van vader dat zou moeten doen. In dankbaarheid aanvaarde hij zijn roeping. En tegelijk in grote angst. Want uit het boek Jesaja wist hij ook dat wie de weg van de liefde wil gaan, zich moet voorbereiden op het lijden. Moet Jezus die weg gaan? Kan hij die weg gaan? Ziet u, zo komt Jezus bij de Jordaan, die grensrivier tussen de woestijn en het beloofde land. Johannes staat daar te dopen. Tollenaars, soldaten, vrouwen, kinderen. Ze gaan allemaal het water in. Ze weten allemaal dat dat nodig is, dat dat moet. En ze willen dat ook. En dan beseft Jezus, in een flits wordt het hem blijkbaar duidelijk, daar wil ik bij horen, daar moet ik bij horen. Dat is wat God van mij vraagt. En zo gebeurt het dan ook, in volstrekte solidariteit met het zondige en zwakke van ons mensen, daalt ook Jezus af in het doopwater van de Jordaan. Hij gaat onder in de vloed en herrijst. En op dat moment voelt hij zich zo intens gelukkig. Hij ervaart wat Paulus later zal schrijven. Niks, nog leven, nog dood, nog machten, nog krachten. Niks kan mij scheiden van de liefde van God. Dit is de weg die hij moet gaan. Dat is het grootste ogenblik van zijn leven. Het moment van zijn roeping. Het was, zal hij later aan zijn vrienden verteld hebben, met de beelden van het oude boek. Het was, ja, alsof de hemelen boven mij open scheurden. Alsof ik God in Psalm 2 nog eens hoorde zeggen, jij bent mijn zoon, ik heb jou gemaakt. En toen ik opkwam uit het water, de geest van God daalde neer in mijn hart, een verterend vuur. Ziet u, gemeente, dit visioen stel ik me voor. Moet het geweest zijn dat Jezus aan zijn roeping heeft geholpen. Deze ervaring van de doop in de Jordaan, zijn hele zelfbewustzijn gaat daarop terug. wat hem hier wedervaren is, het is hem in de rest van zijn leven tot staf en steun geweest, ook toen de vloed kwam opzetten in Gethsemane en op Golgotha. Natuurlijk, Jezus was doodsbenauwd voor die vloed en toch wist hij zijn angst te overwinnen. Uit die vloed was hij immers al eerder verrezen, daar in de Jordaan. Uit die vloed zou hij dus weer opstaan, want niets zou hem kunnen scheiden van de liefde van God. Zo ontleende Jezus aan dat visioen, aan het begin van zijn leven, hem geschonken steeds nieuwe kracht. Hij heeft ermee geleefd, hij is ermee gestorven en hij was ervan overtuigd. De lieve God die hem gemaakt had, zou hem waarachtig nooit laten vallen, maar hem opnemen in zijn schoot. In uw handen, Vader, beveel ik mijn geest. Nou, ziet u, dat is wat er met Jezus gebeurt als hij door Johannes gedoopt wordt. Punt 2. Jezus laat het niet bij die beschrijving van dit gebeuren. Hij geeft ook overduidelijk aan wat Gods reactie daarop geweest is. En dan worden weer die oude beelden uit het Oude Testament gebruikt. De donderslagen zoals ze klonken bij de verbondsluiting op de Sinaï. Gods stem die klonk van de hemel. Ja, je zou bijna zeggen, het is alsof aan de Jordaan bij de doop van Jezus de geschiedenis van Israël zich herhaalt in het leven van Jezus. Zoals Israël na Egypte door de Rietzee en door de Jordaan moest om via de woestijn in het beloofde land te komen, zo duikt Jezus onder in het water van de Jordaan en komt na de doop druipend en wel omhoog. Dominee Barnard zegt, eigenlijk is dat de hele geschiedenis van Israël in één enkel mensenleven samengevat. Maar je moet wel zeggen, de sfeer is dan toch totaal anders. Als je daar de oud-testamentische verhalen op naleest, dan proef je vooral in de verhalen van Exodus de angst en de vrees en het diepe ontzag van de mensen als het gaat om de tekenen waarmee de verbondsluiting gepaard ging. Niemand mocht de berg Sinaï naderen of zelfs maar aanraken op straf van de dood. Zelfs de beesten moesten wegblijven van die heilige berg. En de mensen zijn in Exodus zo bang voor de nabijheid van God, ja, dat ze het gevoel hebben dat ze die heiligheid van God absoluut niet kunnen verdragen. En ze smeken Mozes om alsjeblieft die communicatie met God zelf op te knappen, dat zij daar ver van kunnen blijven. Bij de doop in de Jordaan is van al die angst en schrik helemaal niets meer te merken. Integendeel, de hemel gaat open, de Heilige Geest daalt neer als een duif op Jezus en bij de doop van Jezus klinkt een hemelse vreugdeboodschap. Wordt bekendgesteld wat die doop inhoudt. Jij bent mijn geliefde zoon, in jou vind ik vreugde. Ja, ik heb altijd gevonden dat dat een beetje magertjes en een beetje houterig vertaald is. Alle emotie, zoals die in de Griekse tekst nog wel terug te vinden is, is daar op de een of andere manier weggefilterd. Dat is zonde natuurlijk. Eigenlijk zou je in plaats daarvan de Friese vertaling of de Groningse vertaling van dit stukje moeten lezen. Dat heb ik even voor u nagekeken. Eerst even in de taal van Usmem. Do bist mijn zoon, mijn in leven jongen, dat ik sa wies mij ben. Of in het grunnigs, als u dat beter verstaat. Do bist mijn leven zoon, door ik zo wies met ben. Hoort u wel? Jij bent mijn zoon, mijn allerliefste jongen, waar ik zo innig blij mee ben. Nou, dat geeft de emotie van dat vers eigenlijk veel beter weer. Nou hoort u, dat is dus de feestelijke verklaring van God zelf bij dit keerpunt in de geschiedenis, bij deze ommekeer in de heilsgeschiedenis. Vanaf hier gaat in Jezus, gaat het met de mensen en Gods gevallen schepping eindelijk de goede kant op. En onze God is daar zo hemels blij over dat hij vanuit de hoogte deze feestelijke melding laat klinken. Waarbij er sprake is van de totale acceptatie en erkenning van Jezus door God zelf. Vanaf hier hebben niet de zonde en niet de dood het laatste woord, maar Christus. In hem gaat het leven aan het licht komen. Ja, en zo zijn natuurlijk die tekenen uit Lucas 3 ook bedoeld. De geest van God zoals die bij de schepping als een vogel zweefde over de wateren, zoals Genesis vertelt, de duif van Noach, zoals die naar de ark terugvliegt om de verzoening van God en mensen te melden, dat beest komt ook bij Jezus tevoorschijn. Natuurlijk kun je als 21ste eeuwer dan de nuchtere vraag stellen, waarom een duif, dominee? Waarom niet een adelaar of een valk of desnoods een gier of een kraai of een vink? Wat moeten we nou met zo'n duif, die Amsterdammers zelfs een vliegende rat noemen? Wat is daarvoor voor belangrijks aan dat beest? Nou, zegt dominee Toorman, dat kon onmogelijk een andere vogel zijn, want de duif was in Israël de enige vogel die geofferd mocht worden. En dat de geest dus als een duif neerdaalt op Jezus, wil dus zeggen, langs die weg gaat Jezus leven verlopen. Vanaf de Jordaan, waar hij gedoopt is, gaat het rechtuit toe naar het kruis op Golgotha. Nou, ziet u gemeente, daar ligt nou precies de bron van Jezus' roeping, de bron van zijn overtuiging Gods zoon te zijn, bij die ervaring van de doop in de Jordaan, toen Jezus dat doorkreeg. Zo houdt God van mij, hij wil mij, hij omhelst mij, hij pakt mij rondom in zijn barmhartigheid en liefde. Het is het wonder van Gods liefde voor mensen. Sinds de doop in de Jordaan is dat precies wat Jezus ook de rest van zijn leven gedaan heeft. Ook anderen proberen te overtuigen van die liefde van God ook voor hen. En dat doet Jezus tot op de dag van vandaag. Door zijn woord en geest, tot op dit eigenste moment, terwijl we hier met z'n allen in het Bartel Jacobs Centrum zitten. Hij roept ons op tot vertrouwen op God, tot geloof in hem. Het laatste stukje van de preek, wat betekent dit allemaal voor ons? Nou, ik zou zeggen een aantal zeer indrukwekkende dingen. In de oude kerk, moet u weten, is dit gebeuren van de doop van Christus, doop van de Heer, wordt dat van ouds genoemd, het grote feest van het begin geweest, zoals dat voor ons tegenwoordig vaak het kerstfeest geworden is. Destijds in de oude kerk was het feest van de Epifanie, de verschijning van de Heer. Je hebt daar verschillende verhalen over. Je hebt de verschijning aan de herders en aan de wijzen, de 12-jarige Jezus in de tempel. Maar het hoogtepunt las men toch in de doop van Jezus in de Jordaan. Lucas 3, Jezus die ondergaat in en oprijst uit het water van de Jordaan. In die doop zag men als het ware een samenvatting van de hele heilsgeschiedenis. Zoals Johannes de Doper dat ook zegt als die naar Jezus verwijst. Zie het lam van God dat de zonde van de wereld wegdraagt. En dan doelt hij op Jezus zoals die in het water van de Jordaan ondergaat. Waar hij als het ware, zou je kunnen zeggen, alle van de mensen afgewassen zonde op zich neemt en die wegdraagt, zodat wij daarvan verlost mogen zijn. Ja, vandaar ook wat Paulus daar zegt in Romeinen 6, vers 3. Die woorden die we zo net gelezen hebben. Want daar legt Paulus het ook glashelder uit. Wat de doop voor een christenmens mag betekenen. Door de doop, zegt hij, zijn wij met hem, met Jezus, begraven in zijn dood. Opdat wij, net zoals Jezus uit de dood is opgewekt, zouden mogen opstaan tot een nieuw leven. En dan trekt die apostel deze indrukwekkende conclusie. Zo zitten de dingen ook in elkaar. Als wij delen in zijn dood, zullen wij ook delen in zijn opstanding. Nou, de boodschap aan ons adres is dan duidelijk genoeg. Ook wij mogen via Christus, via Jezus, in eenzelfde vertrouwdheid met de Vader verkeren als Jezus zelf. Wie wij ook zijn, wij mogen Gods zoons en dochters zijn. Niet bang zijn, zegt Jezus. Vooral nooit bang zijn. God heeft ook in jullie een welbehagen. En als de vloed komt opzetten en je weet er geen eind meer aan en je ziet het allemaal fout lopen in je leven, vouw dan je handen en bid vol vertrouwen het gebed dat Jezus ons geleerd heeft. Onze Vader die in de hemel zijt. Ziet u, zo mogen wij in en door Jezus kinderen van God zijn. Ja, goed beschouwd, daarvoor zitten wij vanmorgen ook in de kerk. Omdat Jezus ook ons daarvan wil overtuigen. Wie we ook zijn. dat wij tot onze verrassing diezelfde ervaring zullen mogen opdoen als in Lucas 3. Die stem van God die zegt, kind, je bent een parel. En dat we het ook zullen geloven, werkelijk geloven. Ik ben een kind van God bemind en tot het geluk geschapen. Voor nu en altijd een parel in Gods ogen. Zo zegt Jezus dat vanmorgen dus ook tegen ons. Werp dan af al die angsten en boze dromen, al die negatieve gedachten die een mens soms over zichzelf kan hebben. Dat je denkt, ik deug niet en het wordt nooit wat met mij. Kan ik er niet veel beter maar gewoon mee stoppen en er een punt achter zetten. Kijk, zegt Lucas, die duif van vrede en verzoening. De Heilige Geest komt aangeklapwiekt uit de hoge. Maak ruimte voor hem, zodat hij zich bij je kan nestelen. U zult misschien vragen, is het dan verder allemaal koek en ei? En heeft de mens dan nooit geen problemen meer? Nou, zo zit het niet precies in elkaar. In het verdere vervolg van dit verhaal wordt dat ook duidelijk. Na de doop in de Jordaan volgt bij alle evangelisten het verhaal over de verzoeking in de woestijn. Nog sterker, het is zelfs de Geest zelf die Jezus naar die woestijn drijft. En u weet, de woestijn is in de Bijbel altijd de plek van de vragen en de twijfels. En de aanvechtingen die een mens kan bestormen. En dat bedoelt dat verhaal natuurlijk ook te zeggen, dat Jezus diezelfde onzekerheden die wij allemaal hebben, ook aan den lijve heeft ondervonden. Wat dat betekent om echt mens te zijn voor Gods aangezicht, dat is een zoektocht waar een mens vreselijk veel moeite mee kan hebben. Met alleen maar een boek als wegwijzer. Zo is Israël die weggegaan, zo is Jezus die weggegaan. En dat is ook de weg die wij allemaal hebben te gaan. Alleen, zegt het evangelie, denk erom, Jezus is er doorheen gekomen. Niet heel huids, niet zonder littekens, maar wel gered en bewaard door God. God wil ook ons er doorheen helpen, hoe dan ook. Gemeente, zoons en dochters van God, broeders en zusters, dat is de boodschap van deze zondag genaamd doop van de Heer. Er is een kracht die ons zegenend vergezelt. Iemand die wijzer is dan wij en die ook langer leeft. Jezus Christus, Gods Zoon, onze Heer. Geloofd zij zijn naam. Amen. welkom weer terug in de dienst. Ga lekker zitten. Wat heb je?
Nou, we hadden feest,
hè. Oké. Okay.
Okay.
Ja, ja. Maar jullie hebben het overleefd. Het is
Een heel mooi
slim. Oh, geweldig, geweldig. Prachtig, prachtig. Fijn, nou. Heel goed, heel goed.
Ja.
Wij willen nu ons dankgebed, de voorbeden, uitspreken. Er is ruimte voor het stilgebed en we sluiten af met het gezamenlijk gebeden Onze Vader. Laat ons bidden. Heer onze God, we danken u voor de verkondiging van het evangelie op deze zondagmorgen. Dat indrukwekkende bericht dat u uw hele heilswerk wilt samenvatten in die doop van Jezus in de Jordaan, waarmee u precies aangeeft hoe u wilt dat wij terecht zullen komen, namelijk door het werk van en het behoud in Jezus. Wij loven en prijzen uw naam daarvoor. Zo bidden we voor elkaar. U weet hoe we eraan toe zijn, hoe we deze eerste weken van het nieuwe jaar beleven, met verwachting en hoop, of juist met verdriet en wanhoop, of we vol vreugde en spanning uitzien naar het goede en mooie dat we mogen verwachten, of dat we mogelijk geen idee hebben hoe we dit nieuwe jaar door moeten komen. Geef ons allen het besef en de ervaring dat u een God bent die ook ons hartelijk lief hebt, dat wij dochters en zoons van u mogen zijn, dat wij kostbaar zijn in uw ogen. Zo bidden we voor de wereld. Zoveel mensen zijn van angst en zorg vervuld over hoe het allemaal verder moet. Met het milieu, het klimaat, met de eerlijke verdeling van welvaart, kennis en macht, met de wereldvrede. U weet van de zorgen die zoveel hebben over de toekomst van onze wereld. Vooral denken we aan de natuurrampen die zich telkens weer voltrekken, zoals nu die rampzalige branden in Amerika vanwege klimaatverandering. Wij bidden van u, geef dat we ons niet laten meeslepen door de angst dat al die problemen onoplosbaar zou zijn. Dat niet de angst het zal winnen, maar het vertrouwen op u. Geef dat we ons ook niet laten meeslepen door schijnoplossingen die ons aan de hand worden gedaan, zoals het terugsturen van vluchtelingen, het ons afsluiten van de rest van de wereld. Geef dat niet het egoïsme en de onbarmhartigheid het zullen winnen, maar juist het geven van hulp aan hen die dat nodig hebben en het openstaan voor wat u, Heer, van ons vraagt. Zo bidden we voor de mensen die onder de geesel van de oorlog moeten doorgaan. We denken aan de mensen in de Oekraïne, in de Gaza-strook, in landen in Centraal-Afrika en zoveel andere plaatsen. Zegen pogingen die in het werk worden gesteld om aan al die oorlog een eind te maken. Zegen de internationale organisaties. Zegen vooral ook de militairen, ook de Nederlandse, die betrokken zijn bij vredesoperaties. Bewaar ze en geef dat ze wat resultaat op hun werk mogen zien. Tegelijk bidden we voor het werk van zending, evangelisatie, hulpverlening, waar ook ter wereld. Bemoedig allen die daarin bezig zijn. Dat ze het zicht op uw koninkrijk blijvend mogen hebben. Ga met ons mee uw toekomst tegemoet. Hoor ons als wij nu in stilte onze persoonlijke gebeden tot u opzenden. Zoveel hebben wij u te vragen, zoveel om voor te danken. Hoor ons als wij bidden het gebed dat Jezus ons geleerd heeft. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Dan zijn er nu meldingen over de collectedoelen en de collectes.
Inderdaad, een hele volle zaal. Goedemorgen, gemeente. Vandaag is de collecte voor de stichting Bartimeus. Bartimeus is voor iedereen met een visuele beperking en hun begeleiders. Bartimeus wil graag met andere organisaties zorgen dat mensen die blind of slechtziend zijn een leven kunnen leiden dat bij hen past. Waarbij de zelfredzaamheid en het zelfvertrouwen worden vergroot. Ze onderzoeken de verschillende functies van de ogen, gezichtsscherpte, gezichtsveld, dus de breedte, en het kleuren zien. Maar ook een onderzoek bij kinderen met een ontwikkelingsachterstand kan bij Stichting Bartimeus plaatsvinden, doordat zij verschillende onderzoeksmogelijkheden hebben, een rustige benadering en voldoende tijd voor het onderzoek. U snapt het al. Veel geld nodig voor onderzoek en hulp. Dan op 9 februari komt dominee Hofman weer in Ozaan en ook nu vragen we weer om toiletartikelen te doneren. Achter in de kerk of in het BSC komt een speciale doos voor dominee Hofman te staan. We starten hier vroeg mee, zodat u van eventuele reclames gebruik kunt maken voor extra veel artikelen. De tweede en de uitgangscollecte zijn samengegaan en zijn voor de kosten van deze kerk. Omdat er niet een bepaalde logica is in het collecteren, moet u een beetje opletten op welk zakje het u doet. De diaconie heeft een D en de kerk heeft een K. Dank u.
Goed. U kunt gerust uw portemonnee omkeren in de collectezakjes, want ons slotlied is 687, Wij leven van de wind. Dus wat moet je met al dat geld?
Springt op allen die geloven.
Blijf boven de Jordaan, versterk in ons de gloed, wakker het feestvuur aan. Wij teren op het woord, het brood van God gegeven, dat mededeelzaam is en kracht geeft en nieuw leven. Dus zeg en zingt het voort, geef uit met gulle hand, dit manna voor elk hart, dit voedsel voor elk land.
Mogen Gods heilige engelen u geleiden op al uw wegen en draagt u daarbij de zegen die God wil geven, terwijl ik zijn naam op u leg met deze woorden: de Heer zegene u en hij behoede u. De Heer doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.
Amen.